Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Goedemorgen, wat fijn dat jij er weer bent en dat je weer luistert naar mijn podcast. Als deze online komt, is het 19 december 2023. En dat zegt dus eigenlijk al dat we vlak voor de feestdagen zitten, vlak voor de jaarwisseling zitten naar 2024. En dat is ook het onderwerp van de podcast vandaag. Dat komt eigenlijk omdat ik vanuit verschillende hoeken vragen heb gekregen over hoe om te gaan met deze gelegenheden, omdat er toch veel mensen zijn die daar niet alleen maar iets positiefs aan ervaren en ook in de aanloop daar naartoe. Moeilijkheden kunnen ervaren met de komst van kerst en weer een nieuw jaar de balans opmaken. En ik heb een tijdje zitten denken van, er waren hele specifieke vragen en ik heb een tijdje zitten denken van, ja, hoe kan ik die nou beantwoorden? Of tenminste, als ik op iedere persoonlijke vraag individueel in zou gaan, dan zou ik weer voor een maand lang afleveringen kunnen maken. Maar ik heb mezelf als het ware de vraag gesteld, maar hoe kan ik hier een antwoord op geven die eigenlijk als het ware toegepast kan worden op al die verschillende situaties? En dat is in mijn beleving, in mijn hoofd gelukt, dus dat ga ik vandaag doen. En daarvoor gebruik ik ook mijn concept van het ik-isme. Misschien heb je het mij vaker horen vertellen in andere afleveringen. Maar ik hanteer het concept ik-isme om eigenlijk naar de mens te kijken. En dat betekent eigenlijk dat een persoon altijd zichzelf als uitgangspunt neemt. Je erkent jezelf als een individu en eigenlijk zeg maar als toch als een soort van centrum van de wereld, van jouw wereld. Maar door dat eigenlijk te erkennen, zeg je daarmee ook van dat al die andere mensen op de wereld datzelfde hebben. Dus jij bent een ik, jij bent een individu. Maar de rest, al die andere personen op de wereld zijn dat ook. Dus je impliceert daarmee ook direct dat jij ook weer voor een ander weer de ander bent. Dus je hebt niet alleen maar het ik-perspectief. Je bent voor sommigen, of eigenlijk voor de rest, ben je ook de ander. Dus het gaat heel erg over hoe je met jezelf omgaat. Je persoonlijke, dus ook zelfzorg, eigen verantwoordelijkheid, et cetera. Maar het gaat ook over de verbinding en ook de verantwoordelijkheid naar elkaar toe. En met die kapstok ga ik vandaag ook het probleem tussen aanhalingstekens de feestdagen bespreken. Ik denk dat het ook wel duidelijk wordt als ik gaandeweg en mijn antwoorden hieraan ophang. Maar om even terug te keren naar de vragen die ik kreeg, waren bijvoorbeeld, ik noem er gewoon een aantal, iemand die zei van, ik heb last van een eetstoornis, hoe kom ik nou die feestdagen door? Hoe moet ik dat doen zonder te veel stress? Of iemand die zei, ja, ik heb een chronische lichamelijke aandoening, ik ben niet zo belastbaar, ik ben snel vermoeid. Dus hoe zorg ik er nou voor dat ik me tijdens de kerstdagen niet overbelast? Weer een ander die zei, ik heb heel recent is er iemand in mijn nabije omgeving overleden. Daar ben ik ongelooflijk verdrietig over. En hoe ga ik er nou mee om dat de rest van de mensen om me heen net lijken te zeggen van alsof we gewoon vrolijk de feestdagen ingaan. Alsof er niets aan de hand is. Hè? Hoe doe ik dat? Dus dat gaat ook eigenlijk denk ik over het gezien worden in je verdriet. Weer een ander zei, eigenlijk zijn de feestdagen voor mij altijd zo'n confrontatie dat ik me eigenlijk best wel eenzaam voel, best wel alleen voel. Want het is zo'n, het staat zo'n symbool voor samenkomen met veel mensen, gezelligheid, verbinding. En ja, ik heb gewoon niet zoveel mensen. Hoe ga ik daarmee om? Weer iemand anders die zei, ik heb last van psychische klachten, problemen met mijn stemming. Maar het lijkt eigenlijk alsof mijn familie daar helemaal geen rekening mee houdt. Daar helemaal geen aandacht aan geeft. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dan met hen te zijn. Want dan is het net alsof ik of een deel van mij niet mag bestaan. Nou, dus dit zijn allemaal problemen, denk ik. En dit is natuurlijk niet uitputtend. Ik denk dat misschien heb jij zelf wel je eigen voorbeelden van jouw je moeilijkheden of je opzien tegen of je worstelingen. Ik heb het nu heel veel over kerst. Het kan natuurlijk ook over de jaarwisseling gaan. Maar eigenlijk kun je zelfs, wat ik vandaag allemaal bespreek, ook meer generaliseren. Bijvoorbeeld ook als het gewoon gaat om andere vieringen. Als het gaat om een verjaardag bijvoorbeeld. Of andere feestdagen gedurende het jaar. Of jubilea die gevierd worden wel of niet. Of überhaupt familiereunie. Ik noem maar wat. Het hoeft niet per se alleen daarover te gaan. Maar nou ja, voor het gemak en omdat kerstmis voor de deur staat, zal ik het veelal dat gebruiken. Maar weet dus dat je daar ook een invulling aan kunt geven met misschien andere situaties waar jij je dan in kan herkennen. Ik denk dat deze aflevering, als ik hem ga bespreken, dit is niet alleen maar nuttig voor de personen die zich herkennen, bijvoorbeeld in een van de voorbeelden. Ik denk dat die eigenlijk voor iedereen nuttig kan zijn, omdat, zoals ik eigenlijk net ook al zei, vanuit dat ikisme, je bent een ik, maar je bent ook altijd de ander. En stel dat jij nu iemand bent die hartstikke goed in zijn vel zit en eigenlijk heel erg uitkijkt naar de feestdagen, realiseer je dan ook dat jij voor zo iemand misschien in jouw context, in jouw gezin of in jouw vriendengroep of gezelschap, dat daar misschien wel zo iemand in zit die wel zijn worstelingen kent. En dat je daar ook echt wel je verantwoordelijkheid in mag nemen. Dat jij je bent daar bij betrokken. Dus ik denk ook dat je dan echt iets kunt hebben aan de inhoud van deze aflevering. Nou, ik heb even gekeken naar dus die. Dit was maar gewoon een greep uit de voorbeelden van de vragen of de berichten die ik kreeg. En ik dacht, het gaat eigenlijk om een aantal verschillende type problemen. Het gaat om moeite hebben met bepaalde gewoontes. Gewoontes rondom feestdagen. Bijvoorbeeld bij kerstmis is het voor heel veel mensen, draait het heel erg rondom de maaltijden, rondom eten. Dat geldt niet voor iedereen, hè. Soms hebben mensen dat heel anders geregeld, maar grofweg kun je zeggen dat de meeste mensen spreken dingen af rondom maaltijden. Een uitgebreid kerstdiner of een luxe brunch of samen koken. Het gaat heel vaak om eten. En het kan zijn dat je dus daar problemen mee hebt met die gewoontes die je dan met elkaar hebt. Als jij een probleem hebt juist met eten, dan is het bijna vanzelfsprekend dat je hier stress van krijgt. Hoe ga ik dit doen? Dus dat is een van de type problemen die je kunt hebben qua gewoontes. En gewoontes kunnen dus ook zijn, hè, van met hele grote groepen samenkomen, terwijl jij daar misschien je niet op je gemak bij voelt of gewoon geen behoefte aan hebt. Het andere is, je kunt problemen hebben met de mensen zelf. Het kan zijn dat je in de samenstelling met wie je misschien samenkomt, het lastig hebt met bepaalde personen. Expliciet of impliciet. Misschien weet de ander dat wel, misschien weet de ander dat niet. Maar het kan zijn dat met de mensen met wie jij van plan bent om samen te komen, of waar je misschien vanuit gewoonte samenkomt, dat je daar zelf problemen mee ervaart. Dat je misschien je door personen inderdaad heel erg genegeerd voelt of niet gezien voelt in. Zo dat voorbeeld wat ik net gaf, hè, van als iemand met zijn stemming worstelt, maar het gaat daar helemaal niet over. Dat is eigenlijk best opmerkelijk. Hè. Mag jij er dan zijn volledig met wie jij helemaal bent? Of moet dat deeltje van jou met kerstmis buiten blijven staan? Nou, dus dat is weer een ander probleem. Dus of je kunt problemen hebben met de gewoontes, met de tradities die er zijn. Of je kunt problemen hebben met de mensen met wie je samenkomt. Het andere is dat je problemen kunt hebben met jouw belastbaarheid, in welke vorm dan ook. Het kan mentaal zijn, kan fysiek zijn, maar dat je eigenlijk misschien heel erg graag mee wil doen aan die tradities en gewoontes. En dat je heel erg graag met de mensen samenkomt met wie die er bij elkaar komen. Maar dat jij door de toestand waarin jij zelf verkeert, daar misschien bijvoorbeeld slechts een uur bij kunt zijn in plaats van een hele avond. En dat je dat je daar heel erg mee worstelt, dat je daar heel verdrietig over bent of gefrustreerd over bent. Dus Dat is een derde die ik daaraan toevoeg. Je kunt problemen hebben met de gewoontes en de tradities. Je kunt problemen hebben met de mensen met wie je samenkomt. Je kunt problemen hebben met jouw eigen belastbaarheid. Je wil wel, maar het kan niet. En je kunt problemen hebben met je emoties. Die heb ik toch even apart gezet. Die emoties gaan natuurlijk gepaard met die eerdere drie voorbeelden. Maar het kan er zelfs ook los van staan. Hè. Het kan zijn dat je op zich geen problemen hebt met de vorm waarin jullie traditie, of misschien is het geen traditie, hè, maar de vorm waarin jullie kerst willen vieren. Het kan zijn dat je geen problemen hebt met de mensen. Het kan zijn dat je geen problemen hebt met jouw belastbaarheid, maar dat je worstelt met je emoties en dat je eigenlijk niet weet waar je daarmee naartoe moet. Nou, dus ik weet niet of het is gelukt, maar ik probeer dus eigenlijk te schetsen dat je op allerlei verschillende manieren op kunt zien of last kunt hebben. Op kunt zien tegen of last kunt hebben van de naderende feestdagen. En nu ga ik een soort antwoord proberen te geven of een soort schets proberen te maken van hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En ik weet, het is nu 19 december, dus Kerstmis staat al heel snel voor de deur. Ik kan me voorstellen dat je al bepaalde afspraken hebt gemaakt, hè, of dat er bepaalde dingen al vast liggen, waardoor je denkt, hallo, daar ben je lekker laat mee. Hier heb ik voor deze kerst niks meer aan. En natuurlijk kan dat. Ook dan denk ik, plannen mogen altijd herzien worden. Dus als je nou dit luistert en denkt, oh jee, ik doe mezelf hier echt tekort mee met wat ik nu heb geregeld. In mijn optiek mag je altijd, zeker wanneer het vanuit positieve zelfzorg is, mag je altijd zeggen, jongens, ik moet terugkomen op de plannen die we hebben gemaakt. Maar ook nog, het gaat niet alleen maar over deze kerstdagen. Het gaat niet alleen maar over deze jaarwisseling. Wat ik net ook al zei, dit wat ik ga vertellen kun je eigenlijk toepassen. Door die bril kun je eigenlijk iedere keer kijken als er een gelegenheid is waarin je, wanneer eigenlijk er bepaalde verwachtingen zijn. Want dat woord heb ik eigenlijk nog niet nu in deze aflevering eerder genoemd. Maar eigenlijk gaat het er dus heel vaak ook over verwachtingen en verwachtingenmanagement. Want omdat feestdagen heel vaak een soort repeterend karakter hebben. Van, je doet weer hetzelfde als het andere jaar. Daardoor ontstaan er ook van de betrokken personen gewoon verschillende verwachtingen. Je gaat er eigenlijk een beetje van uit dat het misschien weer op dezelfde manier gaat. Deze vlieger gaat misschien niet op als je voor het eerst met een bepaald gezelschap de feestdagen doorbrengt. Maar ook dan zou je verbaasd kunnen zijn dat als je wel hardop met elkaar gaat praten over wat zijn eigenlijk jouw verwachtingen, dan zal iedereen toch zijn eigen ervaringen meenemen. En soms wat je niet kent, weet je ook gewoon niet. Dus als jij altijd op een bepaalde manier kerst hebt gevierd met jouw familie bijvoorbeeld, en je gaat je nu met je vrienden doen, dan ga je er misschien ongemerkt ook vanuit dat het op diezelfde manier gaat plaatsvinden. Omdat je misschien helemaal geen is overdreven, maar omdat je gewoon niet echt een andere ervaring of een ander beeld daarbij hebt. Nou, je zou je kunnen verbazen hoe anders andere mensen daarmee om kunnen gaan. Dus het gaat ook over verwachtingen. Nou, wat mijn antwoord hierop is, eigenlijk vanuit het ik-isme dus, is echt start bij jezelf. Ga eerst eens, en dat kun je vandaag nog doen, dus dat kun je ook echt nog toepassen op de komende weken, maar dat kun je dus ook toepassen op andere situaties. Ga eens nou echt eerst bij jezelf starten van, wat wil ik nou eigenlijk? Als de kaart helemaal blanco was, hè, figuurlijk, als je een leeg vel papier had en jij mocht gaan opschrijven of uittekenen hoe jij heel erg graag deze feestdagen door zou willen brengen. En dat mag je dus even fantaseren, zeg maar, imaginair doen. Dan mag je gewoon, je hoeft even niet, als het ware, realistisch te zijn. Wat is voor jou een ideaal plaatje? En bijvoorbeeld, stel dat je zegt van, hey, ik heb een eetprobleem. En daar zijn natuurlijk ook weer heel veel verschillende vormen eetproblemen, verschillende soorten en verschillende maten van ernst, zeg maar. Dus dit is heel breed, maar stel dat jij ik gooi het even op één hoop, je hebt een probleem met eten, met maaltijden. En stel dat je hebt met kerst bedacht dat je, of het is misschien ook gewoonte, dat je met je familie samenkomt. Je gaat bij je ouders thuis eten en eventuele broers of zussen komen ook, misschien wel aanhang, en dat is de afspraak. Dan kan ik me voorstellen dat als jij bijvoorbeeld eigenlijk heel restrictief eet, hè, dus heel veel moeite hebt überhaupt met het innemen van voeding, dat je je daar oncomfortabel bij kan voelen. Want je voelt je misschien wel heel erg bekeken. Hè. Misschien ga je eigenlijk in je dagelijks leven heel erg uit de weg dat je samen met anderen eet. Misschien wel uit schaamte, misschien wel uit irritatie van de blikken om je heen. Gewoon het naar vinden om af te wijken of om dat gezien wordt door anderen. Misschien is het wel heel erg geheim voor je. Nou ja, dus misschien zie je er wel heel erg tegenop om aan tafel te gaan met een heleboel andere mensen. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat als jouw ouders in dit geval, die dan de gastheer en vrouw zijn, als die de hele familie hebben uitgenodigd, ooms en tantes of dat soort dingen, dat je misschien, ja, dat eigenlijk misschien helemaal niet is wat jij wil. Misschien denk jij wel van, nou, ja, ik voel me heel erg op mijn gemak bij mijn ouders of heel erg op mijn gemak bij mijn zus. In mijn ideale plaatje, als ik op een wel blanke vel ga uittekenen hoe ik het zou willen, teken ik 4 mensen rondom de tafel. Ja, diegene die je uit, ja, waarvan je weet van, nou, die kennen mijn probleem, die zijn heel erg ondersteunend, ik mag er zijn, ik mag er ook zijn met mijn probleem. Ik word niet raar aangekeken of er wordt geen flauwe opmerking van gemaakt van, goh, laat je al die aardappels liggen. Of, ja, als dat voor jou is wat eigenlijk jouw ideale beeld is, hè, dat je wel met bepaalde mensen samenkomt die voor jou belangrijk zijn, maar waar jij ook voelt van, hier mag ik mezelf zijn, dan is het belangrijk om dat voor jezelf scherp te hebben. Deze oefening, tussen aanhalingstekens, om bij jezelf te kijken, wat wil ik nou eigenlijk, dat slaan we heel vaak over. Heel vaak beginnen we te kijken, ja, wat kan er of wat is er al? Ja, wat ligt er al van plan? En pas ik in dat plan of niet? Maar deze stap overslaan, daar doe je jezelf tekort mee. Want wat je vervolgens kunt doen, als je eigenlijk helder hebt wat je graag zou willen, dan is weer kijken, maar wat kan ik? En wat kan er? Dus eigenlijk zijn dat 2 verschillende dingen. Want nou, wat kun je zelf, maar wat is er ook mogelijk? Want je bent afhankelijk van anderen hier in dit plan. Dus misschien kan dat wel helemaal niet. Of misschien willen anderen het niet. Dus wat is er haalbaar? Om weer even het voorbeeld te nemen van iemand die mij schreef. Die zei, ja, ik zou eigenlijk heel graag een hele avond lang tafelen met mijn familie. Maar ik kan dat niet aan. Ik kan eigenlijk maar een uurtje aansluiten. Deze persoon heeft dat dus eigenlijk, deze oefening, al min of meer gedaan. Dan als je misschien, nou, of misschien eigenlijk niet. Misschien zou deze persoon wel uittekenen van, het liefste zou ik een hele avond met de hele familie bij elkaar zijn. Met 8 gangen. En we letten niet op de tijd. En ik dompel mezelf onder in het gezelschap en in de maaltijden. En dat is mijn ideale plaatje. Dat is hoe ik het heel graag zou willen. En als je dan zou kijken, wat kan er? Dan hangt dat misschien niet zozeer af van andere personen, maar veel meer van jouw persoonlijke toestand. Fysiek gezien hou ik het maar een uur vol om op een stoel te zitten. Of überhaupt qua prikkels hou ik het maar een uur vol en dan ben ik echt, dan zit ik aan mijn tax of aan mijn max. En waarom helpt het jezelf om hier weer stil te staan? 1, omdat je dan, hoe scherper jij het hebt, hoe beter je daar ook naar kunt handelen. Want als je dat helemaal niet voor jezelf helder maakt, weet je ook niet waar je op moet sturen. Ja, als jij weet wat je heel graag wil, zou het ook kunnen zijn dat het misschien dus wel haalbaar is. Hè? Is nu misschien een beetje te laat voor, maar misschien dat jij, even in dat eerste voorbeeld, waarin ik zei van, nou, hè, misschien heb jij iets, een probleem met die maaltijden, of vul daar iets anders in wat voor jou past. En je hebt bijvoorbeeld behoefte aan om met een heel klein gezelschap af te spreken. Kan ook zijn dat je zegt, ik wil het liefst met 1 persoon. Of alleen maar met een heel klein deel van mijn familie. Ja, waarom zou dat niet mogelijk zijn? Ook al zou het misschien een traditie zijn dat je jaarlijks met de hele familie samenkomt. Waarom zou je dit niet mogen voorstellen? Als dat echt is waar jij gelukkig mee van wordt. Dan zou het heel goed kunnen zijn dat als je dat wel voorstelt, dat de anderen misschien wel bereid zijn om een bepaalde gewoonte te doorbreken. Of er een mouw aan te passen. Zeker wanneer het eigenlijk mensen zijn die ook heel erg begaan zijn met jou. En daarin ook hun verantwoordelijkheid nemen als het ware om plannen te maken die afgestemd zijn op de wens en behoeften van iedereen. En niet alleen maar op basis van hun eigen of op gewoontes. Dus dat is 1, hè, van gewoon door het scherp te krijgen, haal je meer de mogelijkheid naar je toe om het ook überhaupt te kunnen regelen. Want als je het je niet bewust bent, weet je niet wat je moet regelen. Dus dat is 1. Maar het andere is dat je ook neem ik weer even het tweede voorbeeld. Stel dat je heel beperkt belastbaar bent en je zou eigenlijk wel iets veel grootsers willen, maar je weet dat dat niet haalbaar is. Dan kan ik me dus voorstellen dat daar ook emoties bij komen, dat je daar verdrietig van raakt of gefrustreerd of boos of jaloers op de anderen die dingen wel kunnen. Ook die emoties naar je toe halen, of nou, dat is eigenlijk niet eens goed gezegd, want ze zitten natuurlijk in je, maar om die emoties de ruimte te geven, dat die er ook mogen zijn, dat gaat jou helpen, dat gaat je opluchten. Het is niet altijd zo dat alle emoties die er opkomen, dat je die ruim baan moet geven, want soms zijn ze ook eigenlijk misschien nog te groot voor je. Ben je er te bang voor, raak je erdoor overspoeld. Soms zijn ze misschien niet eens, ja, tussen aanhalingstekens realistisch. Hè? Misschien zijn ze overmatig aanwezig. Dus ik zeg niet van emoties moet je altijd helemaal de ruimte geven. Maar in dit voorbeeld, hè, als jij merkt van, oh, ik ben zo'n gezelligheidsdier en ik zou zo graag me onder willen dompelen, maar dat trek ik nu helemaal niet. Dus ik moet het heel erg beperken. Daar kan je heel verdrietig van worden. En die emoties voelen is fijn, want dan ten eerste kun je, nou, je kan misschien jezelf wel troosten, hè, op opvangen daarmee. Maar misschien heb je wel een partner die, met wie je dat kan delen en die er voor je kan zijn. En dat komt eigenlijk bij het stukje ook over, dadelijk, want ik heb het nu nog bij jezelf, hè, dadelijk kom ik bij die ander. Dit zit er een beetje tussenin. En je kunt dat misschien wel delen met de mensen met wie je samenkomt. En dan maak je anderen eigenlijk deelgenoot van jouw emoties, van jouw lijden. En dat verbindt enorm. En daar kun je ook weer van alles uit. Dat kan je ook heel veel opleveren om dat juist wel te delen met elkaar. Ja, dat kan jou ook weer in dat steun en troost opleveren. Of dat mensen juist ook, hè, stel dat jij op een vooraf of tijdens een kerstdiner hier wat over vertelt. Van jongens, eigenlijk vind ik het heel erg lastig om hier nu zo de korte flitsbezoeker te zijn. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, voel ik me best wel jaloers op jullie dat jullie straks doorgaan. Terwijl ik dan naar huis ga om mijn bed in te kruipen. Dan zou het bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat er personen zijn die juist daarna nog eens bij je terugkomen. Of even iets attents laten horen of zo. Of een kaartje sturen of wat dan ook. En dan levert het je iets op. Dus dan is dat je erbij stil hebt gestaan. Dat je hebt gekeken van wat zou ik wensen en wat is er haalbaar. En de discrepantie daartussen, die geeft mij bepaalde emoties. En ik deel daarover, dan levert het je misschien wel een groter gevoel van verbinding op met de ander. En misschien wel meer, ja, aandacht of meer gezien worden door de ander. En dat is, daarvan denk ik altijd, ja, dat is over het algemeen waar het bij ons in het leven om gaat. Dat we eigenlijk onszelf erkennen en zien en dat we door de ander gehoord en gezien worden. Dat geeft een gevoel van, ik doe ertoe voor mezelf en voor de ander. En ik doe ertoe is dan nog wat meer zakelijk gezegd of zo, hè. Maar ik voel me geliefd, dat is dan nog een wat warmer woord. Hè? Ik voel me geliefd door mezelf en ik voel me geliefd door de ander. Dat kun je meer bereiken wanneer je jezelf serieus neemt en er voor jezelf bent. En als je jezelf ook laat zien, als je dit deelt met de anderen. Dus het kan je heel erg veel opleveren om dit te doen. Om niet te snel voorbij te gaan aan ja, maar dat kan toch niet. Of ik heb het er maar mee te doen. Het is niet anders. Dat is misschien ook allemaal waar. Maar dat betekent niet dat het niets uithaalt om stil te staan bij wat er misschien niet leuk is of wat er moeilijk is. Nou, dan kom ik eigenlijk bij dat tweede stukje. In dat eerste stuk gaat het erover, over het ik. Hè? Hoe goed ken ik mezelf? Hoe goed zie ik mezelf? Hoeveel ruimte geef ik voor mezelf, voor mijn emoties? Wat doe ik voor mezelf? Hè? Hoe pleeg ik zelfzorg? En hoe vraag ik misschien om hulp? Dat is allemaal het ik. En het andere deel is dus meer de relatie, jouw relatie met de ander. En ik heb daar op zich al wat dingen over gezegd, maar als je dat eenmaal allemaal scherp hebt, hoe communiceer je dat dan met de ander? En hoeveel ga jij eigenlijk aandacht opeisen voor wat voor jou belangrijk is? Hè, dus bespreek je dat jij misschien dit keer eens op een andere manier wil inkleden dan dat de ander misschien wel verwachtte of van plan was? En hoe kun je eigenlijk ook van de ander, eigenlijk de ander, ja, soms denk ik, dat klinkt heel erg autoritair of zo. Nou, ik weet niet zo goed, nee. Maar hoe kun je de ander ook wijzen op zijn verantwoordelijkheid? Van, het is niet zo dat als jij ergens wordt uitgenodigd bijvoorbeeld, dat jij daarmee je moet voegen naar de plannen van die ander. En je kunt ook zeggen, ja, ik vind het heel leuk om te komen en ik heb een wederzijdse afstemming nodig. Ik vind het dan fijn als we zus of zo doen. Dus je mag ook echt verlangen van de ander dat die rekening met jou houdt. En dat bereik je over het algemeen het meest als je dus daar ook expliciet contact over maakt. Als je jezelf laat zien. En soms heb je ook juist hele liefhebbende mensen om je heen die enorm veel rekening met jou willen houden. Maar rekening met elkaar houden doen we veel te vaak in stilte. Dus zonder afstemming. En dat kan heel vaak goed gaan. Ook als je elkaar ontzettend goed kent, dan hoef je misschien ook niet alles hardop af te stemmen met elkaar. Maar heel vaak gaat rekening houden met ook tussen aanhalingstekens verkeerd. Bijvoorbeeld als je problemen hebt met voeding. Of je bent gewoon heel erg bezig met wat je inneemt. Hè? Dus met welke dingen je wel en niet eet. En stel dat iemand anders dat weet en denkt, oh, ik ga iets heel gezonds maken. Ja, de opvattingen over wat gezond is of welke groentes je meer of minder calorieën geven of dat soort dingen. Ja, dat weet je helemaal niet van elkaar. Dus als jij denkt van, hé, ik heb hele specifieke wensen ten aanzien van het diner. Dan kan de ander dat wel weten en zeggen, nee, ik hou rekening met je. Maar dan kun je ook wel zeggen, nou, ik vind het eigenlijk fijn om het gewoon samen eens door te nemen. Of ik wil een suggestie doen voor een recept of weet ik veel wat. En als jij de ander bent, hè, als jij niet zelf degene bent die een probleem heeft, zeg maar, met deze feestdagen, dan kun je dus ook even bedenken van, hey, stel dat je weet dat iemand in jouw gezelschap is die ofwel gewoon heel erg bezig is met voeding of die ook echt een eetprobleem heeft. Ja, zoek die persoon even op. Ga even afstemmen. Zeg inderdaad van, hey, dit is een feest voor ons allemaal, niet alleen voor onszelf. Ik wil dat het voor jou ook een feest is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het voor jou ook een feest is? Bijvoorbeeld. Eigenlijk geldt dit ook weer voor, want die ene persoon schreef mij zo van, ik heb heel recent iemand verloren. Maar het kan ook zijn dat de feestdagen voor jou steeds een herinnering zijn aan het gemis van iemand. Of misschien hangt er met de datum ook wel iets samen met iets wat er gebeurd is in je verleden. Hoe kun je voor jezelf zorgen dat er beide mag zijn? Dat je in die dagen dat verlies mag voelen, dat verdriet mag hebben. En wat kun je doen om ervoor te zorgen dat de ander daarbij kan aansluiten? Daar zit eigenlijk, je merkt misschien wel, ik leg daar eigenlijk ook erg een grote verantwoordelijkheid voor neer bij jouzelf. Want een ander kan niet in je huid kruipen. De ander weet nooit precies waar jij staat. Dus als jij heel erg bezig bent met in gedachten, hè, of als je emoties heel erg loskomen rondom een bepaald verlies, dat neem ik nu als voorbeeld. Ja, dan mag je ook de ander van tevoren of tijdens daarvoor opzoeken en zeggen van ja, nou bijvoorbeeld ook al zit je rondom een kerstdiner met mensen en heb je het idee van ik wil de sfeer niet verpesten, dat doe je niet als je jezelf laat zien. Dat is echt mijn overtuiging. We zijn allemaal vaak bang om iets te negatiefs in te brengen. Hè? Want iedereen komt hier toch om vrolijk te zijn en te lachen. Nou ja, ik denk dat de verdieping en de verbinding uiteindelijk echt ontstaat wanneer er gewoon alles mag zijn wat er is. En dat hoeft niet allemaal op één avond te gebeuren. Dus hè, dat kan ook redelijk overspoelend zijn als iedereen de hele avond allemaal gaat vertellen welke heftige dingen er op dat moment spelen in zijn leven of zo. Hè? Dat kan ik me ook voorstellen dat niet je intentie is. Maar hè, om hierbij te blijven, als jij gewoon echt behoorlijk in beslag genomen bent door iets super verdrietigs en de rest lijkt daar niet mee bezig te zijn, maar voor jou is het heel groot. Ik zou zeggen, vraag daar wel aandacht voor. Op een manier die bij jou past. En natuurlijk mag je ook wel even kijken van, goh, wat past er bij deze setting? Dan kan het misschien heel fijn zijn om één specifiek iemand van tevoren in vertrouwen naar je toe te nemen en te zeggen van, oh, ik wil even, ik zie zo er tegenop, want ik voel me eigenlijk helemaal niet vrolijk. Ik ben zo intens verdrietig en ik vind het lastig om dan bij elkaar te komen en die vrolijkheid te zien. Dan heb ik het gevoel dat mijn verdriet er niet mag zijn. En als je dat bijvoorbeeld van tevoren al met iemand kan delen en die andere persoon weet dat, Of het nou een partner is met wie je samengaat, of iemand anders die van de familie die ook komt, of een vriend. Het kan al heel erg helpen als je weet op die avond, als je af en toe oogcontact kunt hebben. Hè, dat die ander even dat knikje kan geven van, hey, ik zie je. Ook al komt het niet ter sprake. Hè, of je bespreekt het misschien wel met één iemand of in het gezelschap op die avond zelf, of die middag of die ochtend. Want ook hierin zit de pijn er misschien wel in dat je je ongezien voelt. Hè, dat er geen aandacht is voor jou op dat moment, voor datgene waar jij mee worstelt. En dus hier kun je natuurlijk ook weer andere dingen invullen dan een recent verlies. Ja, als er iets is wat bij jou op dat moment speelt, hè, dat kan ook bij die persoon zijn met die stemmingsproblemen. Als je op dat moment je somber voelt, of misschien wel depressief bent, of er speelt iets anders in. Er is net een relatie uitgegaan, dat is dan geen verlies, maar dat is wel iets wat misschien jou heel erg emotioneert en bezighoudt. Nou ja, vul maar in. Ik denk dat het ergste is als je het gevoel hebt dat het actief genegeerd wordt, of als überhaupt. Dus dat is actief genegeerd, is natuurlijk heel ernstig. Maar het kan ook zijn dat mensen onbewust het negeren, hè? Of er geen aandacht voor hebben. Dat ze op dat moment inderdaad zo erg gewoon met andere dingen bezig zijn, of met het plezier of het vrolijke. Of dat ze daar gewoon zich even helemaal niet bewust van zijn. Ja, hoe erg is dat als dat blijft bestaan? Als je je een hele avond in een gezelschap begeeft en er is geen aandacht voor datgene waar jij last van hebt. Ja, dat moet je jezelf niet aandoen eigenlijk. Ja, dus zorg ervoor dat je ofwel dat je dat ofwel van tevoren afstemt met iemand of regelt, of zorg dat je er wel aandacht voor vraagt op dat moment. En dan kom ik eigenlijk ook een beetje bij mijn laatste punt, want ik heb het nou over het ik gehad en over de relatie, de ander, hoe doe je dat onderling. Het laatste punt wat ik waar je aan over na kunt denken is, hoe reguleer ik mijn emoties en mijn verwachtingen? Want, en dan stel ik het even heel erg zwart-wit, maar dat doe ik om het punt even duidelijk te maken, om even dus hierbij te blijven. Hè. Stel dat je enorm worstelt met, er is iets groots in jouw leven, wat jou in beslag neemt en wat pijn doet, in welke vorm dan ook, wat lastig is. Hoe zorg jij voor die emoties? Daar gaf ik net natuurlijk voorbeelden van. Hè. Zoek iemand die jou steunt, van tevoren of tijdens de bijeenkomst. Maar kijk ook, wat je ook kunt doen, is van welke verwachtingen heb je en zijn die verwachtingen realistisch, hè, op basis van jouw eerdere ervaringen? Stel dat jij met familie samenkomt en jij weet dat er eigenlijk de leefregel vooral is van, wij praten niet over emoties. Hè, of je moet, of het is de gewoonte om inderdaad vooral de negatieve dingen in het leven buiten beeld te houden of te vermijden, of om niet te veel aandacht eraan te besteden. Ja, dan is het misschien niet zo realistisch om te verwachten dat deze personen jou dan gaan steunen in jouw verdriet. Ook al ligt jouw behoefte daar. En goede zelfzorg en goede emotieregulatie zouden dan in zitten dat je je afvraagt, ga ik daar dan heen? Is het voor jou verstandig om die gelegenheid op te zoeken terwijl jouw behoefte heel ergens anders ligt? Dus het kan een afweging zijn van, nou, misschien is het voor mijzelf beter om dat niet te doen. Misschien heb je wel een alternatief waar je die veel beter bij je past. Dus dan kom je eigenlijk weer terug bij punt 1. Start bij jezelf. Wat heb jij nu nodig? Als jij nu met iets groots worstelt, het mag ook iets kleins zijn hoor, maar stel dat jij nu met iets worstelt, sta dan stil, wat is jouw behoefte? En heel waarschijnlijk zal jouw behoefte zijn iets in de trant van gezien worden, gesteund worden, getroost worden, gerustgesteld worden, nabijheid voelen, liefde voelen. Het zal zoiets dergelijks zijn, denk ik, waar jouw behoefte zit. Je wilt warmte, denk ik. Je wilt saamhorigheid, je wilt delen. En als dat jouw behoefte is, check dan even bij jezelf van, is dat plan wat ik inmiddels al heb voor volgende week, past dat daarbij? En als het er niet bij past, is het nog niet per definitie zo dat je het dus niet moet aangaan. Want je kunt dan ook actief je verwachting bijstellen. Je kunt ook denken, oké, die warmte, die troost, dat gezien worden, dat ga ik daar niet krijgen. Maar er is wel een andere reden waarom ik daar wel graag wil zijn. En die steun en die geruststelling en die warmte, die zoek ik op een ander moment, op een andere plek, bij een andere persoon, in een andere situatie. Dat kan, hè? Want misschien vind je het wel heel fijn om naar die familiebijeenkomst te gaan, omdat je daar bijvoorbeeld je neefjes en je nichtjes ziet waar je heel erg dol op bent en waar je ook energie van krijgt, hè? Of waar je gelukkig van wordt. Dus misschien heb je wel bepaalde motieven om daar wel heen te gaan, maar moet je wel van tevoren even je verwachtingen bijstellen als het gaat om je emotionele behoeften. En ja, dus daar heb ik natuurlijk laatst een aflevering over opgenomen, emotieregulatie. Hè? Zorg dat je ze erkent, dat je ze voelt, dat je er ruimte voor geeft en dat je er ook voor zorgt, zeg maar. Hè? Dus zoek in jezelf of bij een ander die daar ook aan kan voldoen, zeg maar, datgene wat je nodig hebt. En ik heb eenzaamheid nog niet zo besproken in al deze voorbeelden. En ik denk wel dat deze stappen, zeg maar, of deze drie punten die ik zei, hè, van het goed naar binnen kijken naar jezelf, wat wil ik nou eigenlijk precies, wat zou ik heel graag willen, waar heb ik behoefte aan, en die stap van, en hoe kan ik dit bewerkstelligen met de ander, en hoe kan ik met mijn emoties omgaan, die kun je ook doorlopen als het gaat om je eigenlijk heel alleen voelen. Want bij die eerste stap is dan ook de vraag van, ik denk dat het niet altijd zo is dat je, misschien bijvoorbeeld heb je nauwelijks contact met familie, terwijl je misschien wel een grote familie hebt. Dan zou je misschien, als je niet zo erg stilstaat hierbij, denken, ik wil graag met mijn familie samenkomen, maar ik ben niet welkom, ik ben niet uitgenodigd, of ik heb zelf het contact verbroken omdat er redenen voor zijn voor jou. Of misschien voel je je dan wel heel eenzaam. Maar is het nou daadwerkelijk zo dat je eigenlijk behoefte hebt aan samenkomen met de familie? Of zit daar nog een ander verlangen onder? Is het verlangen daaronder van ik wil heel graag me verbonden voelen met andere mensen? Ik wil heel graag dingen samen doen. Ik wil heel graag dingen van mezelf kunnen delen met anderen. En dan kijk, natuurlijk snap ik, denk ik, hè, als dit voor jou geldt, snap ik dat je dat heel graag met je familie zou willen hebben. Maar als dat er niet met je familie is, betekent dat niet dat die onderliggende behoefte niet vervuld kan worden. En dat kan misschien wel met anderen. En misschien heb je op dit moment niet een netwerk waarmee je dat kan doen. En misschien is dat netwerk heel klein, maar ik denk dat er altijd ingangen te vinden zijn om wel in contact te komen met anderen. Ik denk dat er altijd mensen in je buurt zijn die je kunt benaderen. Het voelt misschien heel lastig, misschien heel ongemakkelijk. Misschien ben je heel bang voor afwijzing. Je kunt daadwerkelijk afgewezen worden als je iemand vraagt of iets voorstelt. Dat kan ook allemaal. Maar begin bij jezelf. Wat zou ik nou heel graag willen? En wat zit er in mijn vermogen om hier aan te doen? En natuurlijk hoeft het ook niet eens per se zo te zijn dat het familie is of dat het vrienden zijn. Maar kijk ook eens in je buurt wat er daar georganiseerd wordt. Wat openbaar is misschien. Waar je mag aansluiten. Misschien is het juist bedoeld voor mensen die zich alleen of eenzaam voelen tijdens de feestdagen. En dat kun jij zelf doen. Ik weet niet hoe handig je bent, maar je kunt zelf op onderzoek uitgaan. Op internet of in de buurtkrant van, wat leeft er hier eigenlijk allemaal? Je kunt naar buiten treden in plaats van binnen blijven. Dat is wat jij kunt doen. Hoe doe je dat met de ander? Jij kunt communiceren met de ander. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Maar jij kunt op mensen afstappen. Jij kunt vertellen, ik zou het heel leuk vinden om. En je kunt hem ook weer omdraaien. Ken jij iemand in jouw omgeving waarvan je weet dat hij misschien nauwelijks netwerk heeft of iets heeft? Nodig eens iemand uit die misschien niet meest voor de hand ligt. Of stap erop af überhaupt en zeg, heb jij eigenlijk plannen? Ja, of hoe ga jij de feestdagen in? Hebben ze een oor voor iemand anders? Hebben ze oog voor iemand anders? Of breng iets liefs langs bij iemand waarvan je weet dat die veel alleen is. Dus weer vanuit het ik-isme, bekijk het vanuit je eigen perspectief, maar weet ook dat jij altijd een de ander bent voor een ander die een ik is. En ook als je eenzaam bent en de emoties erbij komen, kijk wat je zelf kunt doen voor jouw emoties. Op welke manier kun je daar steun voor zoeken? Kun je daar een gehoor voor vinden? Is er ergens een schouder waarop jij even mag leunen? Of even mag uithuilen? We hebben met elkaar allemaal, vind ik, dat is echt mijn opvatting, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid naar elkaar om er voor elkaar te zijn. Het is niet de bedoeling dat iemand verdrietig, eenzaam en alleen zijn leven doorkomt. Dus ook niet per se de feestdagen. En daarin is dat natuurlijk altijd geaccentueerd. Omdat het nou eenmaal zo'n gelegenheid is, zo'n traditie is, zo'n, in onze cultuur van samenkomen en het goed hebben met elkaar. Dus kijk ook echt om naar elkaar. Ik hoop dat ik met het bespreken van al deze voorbeelden velen van jullie zeg maar heb kunnen raken. In die zin dat het raakt aan iets wat jij herkent. Of het nou psychische klachten zijn die je zelf hebt, of het gewoon... Sorry, ik gebruik dat woord heel vaak, hè? Gewoon. Ik weet niet, ja, dat is een gewoonte. Maar of het een bepaalde situatie is waar je ongewenst of ongewild in bent geraakt. Misschien ben je net gescheiden, misschien heb je net iemand verloren. Misschien heb je net een heel groot conflict gehad. Of, ja, dat kan aan de hand zijn. Misschien voel je je heel eenzaam, misschien zijn er fysieke problemen waardoor het anders loopt of er andere dingen... Of dat er beperkingen zijn. Allerlei verschillende soorten problemen kunnen we hebben ten aanzien van deze feestgelegenheden. En het een beetje ontrafelen waar het hem in zit. Zit het er nou in de gewoontes die we met elkaar hebben? Dat we met z'n allen altijd maar veel eten. Ja, je kan ook eens een keer een voorstel doen van zullen we eens een keer niet met een diner afspreken. Maar zullen we eens misschien gewoon iets actiefs gaan doen of zo. Of zullen we het gewoon eens klein houden? Nou, dat kan. Zit het hem in de problemen met de mensen die er zijn? Nou, kijk of je dat ofwel kunt oplossen en aangaan met die personen. Of je eigen verwachtingen bijstellen. Dus ga of kijken van nou, zoek die persoon eens wat meer op. Deel eens wat meer, waardoor je ook gezien kunt worden. Waardoor je ook gehoord kunt worden. Of als je daarvan echt zelf de overtuiging hebt of de ervaring hebt van nou, dat zit hier gewoon niet in. Vraag je dan af, ga ik deze mensen wel opzoeken of... Ga ik mijn verwachtingen bijstellen? Dus ga ik dit gewoon niet. Ga ik wel met de mensen samenkomen, maar ik zoek niet naar die verbintenis van elkaar zien en elkaar horen. Heb je problemen met je belastbaarheid? Heb je problemen met je emoties? Ontrafel dat. Ga je jezelf wat meer snappen. Ik geloof er echt in dat wanneer je dat meer doet, dat er dan al heel vaak verlichting optreedt. Als je dan ruimte kunt geven voor de lastigheid die je daarin ervaart, voor de emoties die je daarbij voelt. En kunt gaan kijken, wat kan ik daarmee voor mezelf doen? En wat kan ik eventueel van een ander vragen om voor of met mij te doen? Dan geloof ik erin dat je dus invloed hebt op hoe je met hoeveel stress of met welke emoties jij deze feestdagen doorkomt. En als het je lukt om echt niet alleen maar contact met jezelf te maken, maar ook contact kunt maken met de anderen hierover, dan geloof ik er ook in dat het je ook nog eens heel veel oplevert. Dat het je echt een groter gevoel van verbondenheid kan geven onderling. Waaraan je weer allemaal prettige dingen kunt ontlenen en kunt beleven. Dat je je fijner gaat voelen, verbonden voelen. Dingen kunt delen met elkaar. En juist eigenlijk het delen van het lijden verbindt het meest, denk ik altijd. We delen heel graag in geluk en plezier. En gelukkig maar, dat is ook superbelangrijk. Dat maakt ons leven ook mooi. Dat kleurt ons leven met vrolijke kleuren in. Maar als je niet kunt delen in het lijden daaronder, dan geloof ik niet in dat diep vervullend is. Het kan wel heel fijn zijn voor erbij hoor, want je hoeft niet met iedereen die diepgang te hebben of dat diepe delen te hebben. Maar met de mensen met wie je ook het lijden kunt delen, daarin geloof ik, daarin zit de meeste grootste verbinding. En dat brengt in mijn ogen het meeste geluk en ja, het meeste gemoedsrust, zeg maar. Echt van, oh, het is oké, dat gevoel. Nou, ik hoop dat ik je hiermee misschien wat... misschien wat tips, zeg maar, of misschien wat handvat of aanknopingspunt heb kunnen geven om dit om de komende periode nog net wat leuker te maken dan dat je misschien had gedacht. Ook al waren je verwachtingen al mooi, misschien levert dit ook nog wat op. En als je er al heel erg tegenop zag, dan hoop ik dat je hier iets uithaalt wat het voor jou wat kan verlichten of kan verbeteren of prettiger kan laten zijn. Nou, dit is niet mijn laatste podcast van dit jaar, maar ik ga wel alvast zeggen, mocht je mij nu voor het laatst horen, ik wens je in ieder geval heel erg fijne voor jou, goede weken toe. Een fijne vakantie als je vakantie hebt, fijne kerstdagen. Met hopelijk mensen om je heen die voor jou belangrijk zijn en die jou iets te bieden hebben. En nou, tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike_gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!